ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 43 vertel ik over de nieuwe regels van mijn moeder omtrent het gebruik van de slagroomspuit en leer ik helaas de vriend van Marleen's zus beter kennen. Hij heet Marnix en zit bij het studentenkoor. ...23 februari 1997, zondag, 22:01. Mama heeft een nieuwe regel ingevoerd. Als we slagroom op onze Vlaflip willen, moeten we de spuitbus na gebruik helemaal schoonmaken. Dat tuitje bovenaan de slagroomspuit moet los, dan hou je de spuitbus onder een klein straaltje water uit de kraan en als laatst droog je dat ding met een doek. Het is tyfus veel werk voor een beetje slagroom. Ik eet daarom helaas al een tijdje geen slagroom meer. Maar ik heb nu een deal gesloten met mijn broertje, waardoor ik de komende tijd toch slagroom kan nemen zonder al dat werk te hoeven doen. We hebben vandaag de 16e verjaardag van Bas gevierd. Hij wilde mijn brommer als cadeau voor zijn verjaardag. Ik vond dat prima, ik doe bijna niets meer met dat ding. Ik vond mijn brommer 250 gulden waard. Mijn cadeau aan Bas was 15 gulden korting. Dus hij hoefde nog maar 235 gulden aan mij te betalen. Vandaag vroeg hij aan iedereen die voor zijn verjaardag langskwam geld. Ook papa en mama gaven hem geld voor zijn verjaardag. Aan het einde van de dag zat hij zijn verjaardagsgeld te tellen. Hij stopte het allemaal bij elkaar in een envelop en gaf het aan mij. Hij zei dat hij nog 1 tientje te weinig had. Ik telde het na en kwam inderdaad tot 225 gulden. Bas wilde wel 1 tientje lenen van papa en mama, dan was het afbetaald. Ik zei dat we ook een regeling konden treffen. Als hij de komende 5 keer dat we slagroom mogen nemen de spuitbus schoonmaakte, was die brommer van hem. Bas ging akkoord. Vanavond spoot ik mijn Vlaflip onder de slagroom. Toen iedereen zijn toetje op had, zei mama: en wie maakt de spuit even schoon? Ja, niks even. Het is een karwei van een uur. Ik keek Bas aan, hij knikte en zei: ik maak het schoon. Ik kan nog 4 keer slagroom spuiten. Dan is het voorbij. ...28 februari 1997, vrijdag, 17:46. Marleen vroeg vanmiddag of ik zin had om samen met haar een rondje te lopen met haar hond. De hond van de familie Bakker heet Ari. Het is een golden retriever. Ari is een lief beest, maar ook erg dom. Marleens vader roept soms: wie heeft er nog minder hersens dan een kanarie? Dat is onze Ari. Dom en lief gaan vaak goed samen. Wie dom is, is vaak ook lief. Maar wie lief is, hoeft niet per se dom te zijn. We wandelden door het park, Ari piste, hier en daar. We kwamen langs de begraafplaats. Marleen wilde daar even kijken. Ze zei: zullen we uitzoeken wie er op het kerkhof het oudst is geworden? Dat was een leuk spel. Mevrouw van Leeuw heeft gewonnen. Zij is de oudste dode die wij konden vinden op de begraafplaats. 99 is ze geworden. Gefeliciteerd. Wel balen voor haar dat ze net niet de 100 heeft gehaald. Dan komt de burgemeester namelijk langs. Misschien stond het zelfs al in zijn agenda. Langs bij mevrouw van Leeuwen die 100 is geworden. Allemaal uitroeptekens erachter. Nou, die afspraak ging dus toch niet door. De een zijn dood, is de ander zijn vrije middag. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we niet de hele begraafplaats hebben gedaan. Want een andere bezoeker zei dat we er niet mochten komen met een hond. We zeiden sorry, we hadden daar niet aan gedacht. Het is ook wel logisch dat er geen honden mogen komen. Voor je het weet staat domme Ari respectloos te pissen tegen een grafsteen. Of nog erger, hij draait er een drol op. Rest in poop. Domme Ari logeert de komende week bij vrienden van Marleen's ouders, want de familie Bakker gaat skiën in Oostenrijk. 1 keer raden wie er wel mee mag. Ik. 10 maart 1997, maandag, 16:12. Skiën is onwijs gaaf. Ik heb er een mooi bruin hoofd van gekregen. Vandaag expres een lichte trui aangedaan naar school, zodat ik nog bruiner lijk. De familie Bakker skiet al jaren, die nemen geen les meer. Ik ben op de eerste dag van de skivakantie bij een beginnersklasje ingedeeld. Daar zaten vooral oude mensen in. Oude mensen zijn vaak bang, zeker op een skipiste. Bang om te vallen. Ze breken natuurlijk ook alles als ze neerstorten. Ik ben jong en niet bang om te vallen. Skiën ging me makkelijk af. Eigenlijk verveelde ik me een beetje in die beginnersklas. Toen die eerste les was afgelopen, ben ik in mijn eentje met de lift naar boven gegaan. Ik zag de zwarte piste en vond dat ik die wel kon proberen. Het was steiler dan ik had verwacht. Op de steilste stukken ben ik gaan zitten en ben ik op mijn kont naar beneden gegleden. Toen ik bij de après-ski aan Marleen vertelde dat ik na één dag skiën al van de zwarte piste was gegaan, was ze erg onder de indruk. Ik heb niet gezegd dat ik sommige stukken zittend heb gedaan. Het was jammer dat Marleen en ik niet samen in een klasje konden. Dat vond zij ook. Om toch een beetje bij elkaar te zijn, heb ik tijdens de skivakantie haar sjaal omgehad. En zij droeg mijn sjaal. Dan konden we elkaar tijdens het skiën toch nog ruiken. Ik hou van haar geur. Ik snoof hem graag op in de Oostenrijkse bergen. Na één dag in het beginnersklasje promoveerde ik al naar een beter klasje. Mijn skileraar had ook wel door dat ik niet op mijn plaats was in zijn klasje vol oude lullen. Het betere skiklasje waar ik de rest van de week in heb geskiet was fijn. Leuke mensen, stukken jonger. Er zat maar één oude lul tussen. Nur ein alter Schwanz. Schwanz. Lijkt trouwens erg veel op het Nederlandstalige zwans. Ja, zie je wel. Volgens mij van Dalen is de tweede betekenis van zwans penis. Is waarschijnlijk oud-Nederlands. Ik hou van ouderwetse woorden. Weg met de moderne shit als snikkel, leuter en tampeloeres. Lang leven de zwans. Ik kom natuurlijk al ruim een jaar bij Marleen over de vloer, maar tijdens deze skivakantie heb ik de hele familie Bakker nog veel beter leren kennen. Marleen's zus bijvoorbeeld, die was er ook mee, Lisa. Die had ik nog niet veel gezien. Ze studeert en is al het huis uit. Lisa is aardig. Ze heeft net een nieuwe vriend die ook al meteen mee mocht op skireis, Marnix. Lisa en Marnix kennen elkaar van het studentenkoor. Ook Marnix heb ik tijdens deze skireis een beetje leren kennen, helaas. Die gast zei de hele tijd vouw. Ook echt heel hard, vouw. Tijdens de après-ski dronk Klaas een keer heel snel zijn bier op. Marnix zag dat en sloeg hem op zijn schouder en schreeuwde: lekker artje Klaas, vouw. Wat was dat? Leer je een andere taal bij het koor of zo? Volgens mij wil Klaas bij het studentenkoor, dus ging hij ook de hele tijd vouw roepen. Vouw dit, vouw dat. Ik vroeg Marleen of zij wist wat vouw precies was en hoe je het schreef. Ze had geen idee, dus vroeg ik het maar aan Klaas. Hij legde uit dat fo de laatste twee letters van het woord bravo zijn. Het is dus een van achteren genomen afkorting. Het verraste mij. Ik vroeg Klaas of je fo dan ook met een v schreef. Want bij fo hoorde ik toch echt meer een f dan een v. Klaas zei dat ik moest nokken met letterneuken. Klaas en ik zijn nog wel vrienden, maar omdat ik met zijn zusje ga, is hij ook mijn zwager. En zo zijn we dus eigenlijk familie van elkaar geworden. Dat maakt onze vriendschap toch best wel anders, ingewikkeld. Op een van onze eerste vakantiedagen was ik even op de kamer van Klaas. Marnix stond er ook bij. Klaas was de enige van de familie die niemand mee had genomen op skireis. Hij heeft geen vriendin. Ik vond dat wel kut voor hem, maar hij zei dat hij zich wel redde. Uit zijn tas haalde hij een Playboy. Leontine Ruiter stond erin. Marnix schreide de Playboy uit de handen van Klaas en blaadde er doorheen. Hij zei dat dit uitstekend spul was om te fappen. Ik verstond foppen en dacht, dat zal wel koortaal zijn voor masturberen. Dus ik zei lachend, ja Klaas, lekker foppen op de assistenten van Hans van der Tocht. Marnix, die ik dus echt pas net kende, lachte me keihard uit en zei, nee knor, fappen, niet foppen. Knor? Ik begreep echt helemaal niets van wat die gast allemaal zei. Later legde Klaas uit wat knor betekent. Dat is iemand die niet bij het koor zit. Maar er zit toch bijna niemand bij het koor? Dan is dus 99,99% van de mensheid knor. Waar slaat dat op? En hoezo knor? Varkens zeggen knor. Het enige varken op deze skireis was Marnix. Ik denk niet dat ik ooit bij het koor ga. Maart 1997, vrijdag, 19:22. Mama ging vanmiddag met mij mee naar een oude vent die een akoestische gitaar te koop had. Ik had er zelf eerst ook een, maar die is al maanden kapot. Ik had hem vorig jaar na een van onze laatste oefensessies met Big Moon Island bij Klaas op zolder laten staan. Waarna Klaas mijn gitaar per ongeluk van zijn trap heeft laten vallen. Hij heeft hem vol barsten teruggegeven. Wat later gaf hij me nog 300 gulden via de verzekering, geloof ik. Dat was die gitaar niet echt meer waard, maar goed. Mama had een paar dagen geleden in de supermarkt een kaartje gevonden waarop stond dat een meneer uit de buurt zijn akoestische gitaar verkocht voor precies 300 gulden. Alleen ik had mijn 300 gulden van Klaas al lang uitgegeven aan een onwijs coole nieuwe jas, een leren jas. Ik heb hem de afgelopen winter heel veel gedragen. Ook in de klas, tijdens de lessen, hield ik soms mijn jas aan. Dat deden wel meer klasgenoten. Een jas kan iemand net wat koeler maken. Mij in elk geval wel. Waarschijnlijk hadden de leraren daar op een gegeven moment genoeg van. Want ineens was er een nieuwe regel. Niemand mocht meer in de klas zitten met een jas aan. We hebben daar nog tegen geprotesteerd, maar school is dan ineens Nazi-Duitsland. Allemaal leuk en aardig en niks aan de hand, zolang je maar de bevelen opvolgt. Doe je dat niet? Dan met je rug tegen de muur en een kogel door je kop. Of in ons geval dus, jas uit. In de pauze kan hij wel weer aan natuurlijk. Laatst zat ik net voor de kleine pauze even alleen in de rokershal op de reling. Mijn leren jas weer aan, sigaret in mijn mond. De ramen bij de rokershal spiegelen best goed. Ik bekeek mezelf in die ramen en dacht, niet slecht. Ik draaide mijn hoofd een klein beetje, zodat ik net iets meer van de linkerkant van mijn gezicht zag. Mijn linkerkant is namelijk iets mooier dan de rechterkant van mijn gezicht. Het scheelt ook weer niet zo heel veel. Ik deed mijn kin een beetje naar beneden. Ik fronste, zodat er wat gedachtenlijntjes op mijn voorhoofd kwamen. En ik keek zo ongeïnteresseerd mogelijk in de spiegelende ramen. Een beetje James Dean. Pas toen zag ik dat er achter dat raam twee meisjes uit 4 VWO naar mij stonden te kijken. Heel even dacht ik dat ze me misschien stonden te bewonderen. Maar een van hen ging plotseling onwijs lijp staan doen. Ze hield haar hoofd scheef, begon scheel te kijken en duwde haar tong tegen haar onderlip. Die ander lachte keihard. Ik keek weg en deed alsof ik ze niet had gezien. Ik zei tegen mama dat een nieuwe akoestische gitaar hartstikke leuk is, maar dat ik die 300 gulden van Klaas dus al een tijdje geleden had uitgegeven aan een nieuwe jas. Ze vroeg waar dat geld was dat ik van Bas had gekregen voor mijn brommer. Daar had ik al best wat van uitgegeven, vooral in Oostenrijk tijdens de skivakantie. Ik had nog iets van 120 gulden over. Mam zei dat ze me wel wilde sponsoren. Zij ging dus de rest dokken voor de gitaar. Zwaar relaxed, terwijl ik hoefde niet per se een nieuwe gitaar. Big Moon Island is wel zo'n beetje uit elkaar, we oefenen nooit meer. Ik was het afgelopen jaar ook vooral bezig met mijn roman, de eerste wereldpornlog. Nog niks van gehoord trouwens, van die uitgeverij waarnaar ik het heb opgestuurd. Ze hebben de voorjaarsvakantie al gemist. Wanneer willen ze mijn boek dan in de winkel hebben? Ik mag hopen dat ze voor de zomervakantie hun zaakjes op orde hebben. Het zou zonde zijn als mijn boek dan nog niet in de winkel ligt. Vanmiddag gingen mam en ik bij die vent van de gitaar langs. Hij woonde in een klein appartementje met zijn vrouw. Die vrouw liet ons binnen. Ze deed erg aardig en vriendelijk. In hun huiskamer zat haar man in een rolstoel tussen allemaal half uitgepakte verhuisdozen. Ze waren hier net heen verhuisd. Het was een rotzooi. De gitaar was al wel uitgepakt. Die stond in een hoekje van de kamer op een standaard. Een mooi ding wel. Maar ik heb eigenlijk geen drol verstand van gitaren. Deze gitaar was in elk geval heel. De gitaarman zei dat hij in een rolstoel zat omdat hij een tijdje geleden verlamd was geraakt, waardoor hij zijn armen niet meer kon bewegen. Dan heb je geen hol meer aan een gitaar dus. Maar toch wilde hij zijn Spaanse gitaar eigenlijk nooit wegdoen. Hij had daarvoor zijn verlamming met zoveel plezier op gespeeld. Zijn vrouw zei, maar nu wonen we echt een stuk kleiner en is het tijd om iemand anders blij te maken met de gitaar. Daarom verkochten ze hem nu voor 300 gulden. De gitaarman in de rolstoel vroeg of ik al lang speelde. Ik zei best wel. Hij wilde weten of ik meer gitaren had. Ik vertelde over mijn elektrische gitaar. Die vent zei dat zijn gitaar wel even wat anders was dan elektrisch. Ja, dat wist ik ook wel. Ik vertelde dat ik een Spaans gitaar heb gehad, maar dat die van de trap was gevallen. De gitaarman in de rolstoel bleef even stil en vroeg toen of ik veel oefende. Behoorlijk regelmatig, antwoordde ik. Hij vroeg, elke dag? Ja, amme hoela, er gaan dagen voorbij dat ik mijn gitaar niet aanraak. Weken misschien zelfs wel. Ik heb een druk en vol leven. Maar ik zei dat ik mijn best doe om bijna elke dag wel even te spelen. Volgens hem moest je elke dag minimaal 2 uur spelen om heel goed te worden. Ja, maar daar heb ik echt geen tijd voor. Toch deed ik alsof ik het helemaal met hem eens was en knikte nogal heftig. Zijn vrouw pakte toen gelukkig de gitaar en de standaard en gaf die aan mij. Mam overhandigde haar de 300 gulden. Mooi, klaar, wegwezen. Maar die vent vroeg of ik nog even wat wilde spelen voordat we weggingen. Mama zei, natuurlijk wil Ronald dat. Dus dat moest toen maar. Een Spaanse gitaar is niet echt een gitaar om op te rachen. Het beste kun je er wat op gaan zitten tokkelen. Ik kan dat een heel klein beetje. Ooit heb ik het begin van Stairway to Heaven van Led Zeppelin geleerd. Ik probeerde dat maar weer eens. Het ging niet heel lekker. Of nog eerlijker, het klonk voor geen meter. Ik zei dat ik erg moest wennen aan deze nieuwe gitaar. Die vent in zijn rolstoel keek treurig. Maar hij knikte, hij zwijde geloof ik. Eindelijk tijd om te gaan. Zijn vrouw liet ons uit en zei erg vriendelijk bedankt. Ik heb de Spaanse gitaar op mijn kamer naast mijn elektrische gitaar gezet. Ik denk dat ik wel weer wat meer zal gaan spelen. Dit was aflevering 43 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of kom naar Twitter, @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik dankzij Jan Wolkers sekssessie 73 beleef.